Ontdek de kracht van zakelijke vastgoedfinanciering met de podcast Het Geld en de Stenen. Tom Jessen onthult de cruciale stappen en valkuilen voor succes. Leer van de experts op bnr.nl of in je podcast-app. Blijf scherp.
BNR Nieuwsradio. Vastgoed gezocht. Maarten Bouwhuis en Maarten de Gruiter.
In Nederland hadden we in januari nog last van natte voeten, maar er zijn steden in de wereld waar de situatie pas echt nijpend is. Daar is het simpelweg wachten op het moment waarop de boel onder water komt te staan. De vraag van deze week: hoe maak je grote kuststeden bestand tegen het oprukkende water? Dit is Vastgoed Gezocht, jouw wekelijkse update over de wereld van de stenen. Je hoort ons natuurlijk elke maandagavond om 7 uur 's avonds op BNR. En natuurlijk gewoon altijd online via je eigen podcastspeler. Maarten de Gruiter is bij mij in de studio, zoals ook elke week. Hoewel, hij is nog even in Nederland, want je vertrekt bijna naar Cannes voor de jaarlijkse MIPIM.
Ja, ik mag weer gaan.
Is de agenda volgeboekt?
Ja, die is wel redelijk volgeboekt. En het is, dat is wel een beetje bevestigend van hoe mensen er naar kijken, denk ik. Maar het is echt wel van lunch naar diner naar borrel. Want ieder bedrijf, ieder beetje bedrijf organiseert daar een iets van een sociale happening.
Ja, en dus ontmoet je elkaar daar, ja. Europese vastgoedmarkt. We horen wel uit de markt dat er minder Nederlanders naartoe gaan. Is dat een beetje calvinisme? Is de aantrekkingskracht van de MIPIM een beetje weg?
Nou, nee, dat denk ik niet. Dit is natuurlijk iets wat we in iedere cyclus natuurlijk hebben gezien. Maar ja, kijk, als jij, en we hebben het hier natuurlijk de afgelopen tijd ook al over gehad, als jij mensen gaat ontslaan, wat natuurlijk veel partijen toch wel doen in onze branche nu.
Ja.
BPD hadden we het hier nog over.
Ja, CBRE.
Ja, precies. Ja. Nou ja, dan is het natuurlijk wel om dan met 30 man daar naartoe te gaan, is natuurlijk, dat is een beetje een gek signaal. Dus iedereen gaat natuurlijk wel, maar wel met minder mensen. Ja,
voor overheden is het ook steeds lastig, hè, om daar tussen de champagne te staan.
Ja, nou, dat is natuurlijk wel echt calvinisme. En weet je, daar heb je het dan ook wel eens off the record met een wethouder over. Ja, maar die krijgt het niet meer verkocht. Maar die vindt het natuurlijk eigenlijk ook gek. Want ja, iedereen komt daar. Dus waarom zou de overheid? Ja, nee, dat kan niet.
Het heeft zin om als grote stad daar te gaan staan. Tuurlijk. En internationale beleggers aan je te binden. Dat heeft zin.
Natuurlijk. En als je ziet hoe overheden op zoveel plekken zoveel geld over de balk smijten. Maar dan gaan we wel moeilijk doen over dat iemand een paar duizend euro kost om daar naartoe te gaan.
Ja.
Dat vind ik echt een beetje onzin.
Nou, jij gaat daar naartoe. Laat ons volgende week weten hoe het was. Heb je nog nieuws meegenomen?
Ik heb nog wat nieuws. Wat we vorige week eigenlijk zagen, het aantal hypotheekaanvragen in februari door starters is sinds 2020 niet zo hoog geweest. Dus dat vond ik wel interessant.
Dus, ja. Dus die starters kunnen toch weer wat makkelijker een woning vinden?
Ja, nou, het is in ieder geval, zeg maar, het aantal starters wat die hypotheekaanvraag doet, is veel groter geworden. Nou, je doet pas een hypotheekaanvraag als je natuurlijk een woning hebt gevonden. Dus ik denk dat het goed nieuws is, maar dat komt ook onder andere door de CBS-cijfers dat die leeftijdscategorie al enige jaren toeneemt. Dus die groep is gewoon groter geworden.
Groep tussen 20 en 35.
Tussen 20 en 35, precies. Ja. En het verschuift overigens erg van, laat ik zeggen, de provincie naar de Randstad. Dus steeds meer, dat vond ik eigenlijk ook wel. Dat is natuurlijk al jaren zo, maar ik wist niet dat het nog steeds dus toenam dat die trek naar die Randstad. Terwijl je dan zou denken, ja, misschien moet ik een iets goedkopere woning ietsje verder weg zoeken.
Ja, maar ja, ze willen hier wonen.
Ze willen hier wonen,
ja. Luister naar Koen Teulings.
Ja,
de aantrekkingskracht van de noordelijke Randstad is enorm.
Dat krijg je ook nooit meer omgedraaid. Nee. Hoeft ook helemaal niet.
Ik las in het bericht overigens wat we lezen op Vastgoedmarkt. Goed om even erbij te zeggen. Dat vooral die kleine box 3 beleggers in de Randstad die hun bezit uitponden, zien starters nu als lucratieve doelgroep. Dus we krijgen het effect van het feit dat Hugo de Jonge van die kleine particuliere belegger af wilde. En die verkopen nu hun woningen aan starters.
Ja, en wat wel belangrijk is om te zeggen. Want voordat Hugo de Jonge denkt, zie je wel, dat is hartstikke goed. Want nou komt die huurwoning als koopwoning toch weer terecht in dat segment wat ik wil helpen.
Ja.
Nou, dat is maar de vraag. Want deze groep wordt bijvoorbeeld gesteund door toch extra kapitaal vanuit familieschenkingen of erfenissen. Dus het is niet zo dat nou ineens hele goedkope woningen zijn. Hè? Dus
zeker, er wordt weer overboden.
Wordt weer overboden en ruim ook weer.
Ja, fascinerend. Ja. Ik wil nog even kort met je hebben over het feit dat jij Hugo de Jonge in het verleden op kantoor hebt gehad. Toen een balletje hebt doorgestoten naar Renier van Danzig, de wethouder in Amsterdam. En je vertelde mij buiten de studio dat je nu met projectleiders in heel Nederland praat over het versimpelen van procedures. Je bent eigenlijk participerende journalistiek aan het bedrijven.
Ja, dat is fantastisch. Wat dit programma mij en de maatschappij allemaal brengt.
Waarvan acte?
Nou, wat het leuke was dat inderdaad, die is bij mij op kantoor geweest, want dat ging over, het moet sneller. Hè? Het moet niet 10 jaar meer duren, maar die projecten moeten sneller, die woningen moeten sneller komen. Toen hebben wij een presentatie gegeven over, ja, wat zijn nou de quick wins? Hè? Waar loopt het vast? En zeker in vergelijking met waar het vroeger niet vastliep. En dat heb ik vertelde ik over hier een keer in de uitzending. En toen ben ik gebeld door de Vereniging Projectmanagers Nederlandse Gemeenten. Nou, en dat zijn natuurlijk wel de mensen die in de klei staan waar wij mee werken.
Die doen het.
Die doen het. En of wij diezelfde presentatie voor hun ook wilden geven, voor hun leden wilden geven. En dat hebben we afgelopen week gedaan. En dat was een leuke interactieve met alle ontwikkelaars die projecten doen van ons, die presenteren dat dan. En dat was waanzinnig leuk om te doen.
Maar kun je dan één concreet voorbeeld geven waarvan jullie zeggen als ontwikkelaar, zo zijn de processen nu ingericht. Dit is ons advies om het anders te doen. En dat die projectmanagers ook zeiden, oh ja, als je het zo zegt.
Nou, en goed voorbeeld is het aantal toetsmomenten bijvoorbeeld. Hè. Dus aan het begin van een project spreek je de kaders af. En dan heb je op een gegeven moment een aantal ontwerpfases. En nu hebben wij op sommige projecten dat ze 4 toetsmomenten hebben, waarvoor de gemeente 8 weken heeft, maar dat loopt eigenlijk altijd uit, zo naar 12 weken, om eigenlijk de voortgang te toetsen.
4 keer 12 is een jaar.
Ja, en het heftige daarvan is natuurlijk, ja, wij zeggen eigenlijk, ja, dat moet je alleen aan het eind doen bij een definitief ontwerp. Nou, want we zitten al iedere 3 weken met elkaar. Dus je bent eigenlijk doorlopend ben je met elkaar aan het overleggen. Ja, waar gaan we naartoe? Je hebt al de kaders gesteld. Dus waarom nou in dat project nog eens een keer 4 officiële toetsmomenten? Nou, en daar is eigenlijk, daar kan natuurlijk niemand het echt over oneens zijn.
Nee, creëert heel veel werk voor die projectmanagers. Zeiden ze, klopt, gaan we anders doen. We maken er 1 toetsmoment van.
Nou, dit is natuurlijk iets wat iedereen wel ziet dat moet. En uiteindelijk komt het neer op, we moeten uitkijken dat we vanuit de overheid geen micromanagement aan het doen zijn.
Vastgoed gezocht.
Hoe bescherm je een stad aan de kust tegen verzakking, vloedgolven of zware stormen? Ja, nu het klimaat aan het veranderen is, wordt die vraag steeds relevanter. Piet Dirke is Global Advisor Climate Adaptation bij Arcadis. En hij heeft hier zo ongeveer zijn levenswerk van gemaakt. Beste Piet, van harte welkom in de uitzending.
Dankjewel.
Het is ons een eer dat je dat levenswerk wil komen vertellen. Zien jullie bij Arcadis dat er steeds meer kuststeden zijn in de wereld waar dit thema hoger op de agenda staat?
Ja, absoluut. En dat is natuurlijk ook logisch als je realiseert dat er door klimaatverandering de bedreigingen steeds groter worden. Denk aan zeespiegelstijging en aan meer stormen. Aan de andere kant worden die steden ook nog eens een keer steeds groter. De grote steden op aarde zijn bijna allemaal kuststeden of deltasteden. En dat betekent dat die steden eigenlijk zelf het probleem opzoeken en het probleem ook steeds groter wordt.
Ja, dus het is een versterkend effect vanaf 2 kanten, zullen we zeggen.
Ja,
wij willen in deze uitzending eigenlijk een paar steden langslopen, ja, waar jullie ook in het verleden veel betekend hebben, waar jij persoonlijk actief bent geweest. We eindigen de uitzending met New York, waar natuurlijk ook veel luisteraars vaak geweest zijn en waar jij ook heel veel geweest bent. Maar we willen beginnen in Jakarta. Natuurlijk een hele bekende stad, maar veel mensen zullen er ook nooit geweest zijn. Maar het is een bodem die ongekend hard daalt. Wat is daar aan de hand?
Ja, de bodemdaling is de Achilleshiel van Jakarta. Daar onderscheidt het zich van eigenlijk van heel veel andere steden in de wereld. De oorzaak daarvan is eigenlijk heel simpel en dat is grondwateronttrekking onder de stad Jakarta. Jakarta groeit natuurlijk enorm hard. Dat was ooit een klein stadje, dat is een miljoenenstad geworden. Drinkwatervoorziening is erg slecht. En dat betekent dat de meeste mensen de voorkeur geven aan het oppompen. En bij het oppompen zakt de stad weg.
We hebben het in Nederland over het zakken van de bodem van misschien 1 centimeter per jaar of 0,5 centimeter per jaar. Waar hebben we het hier over?
In Jakarta zijn er plekken aan de kust die 25 centimeter per jaar dalen. Dat normaal reken
je
dat
toch geen
eeuw.
Wat betekent dat voor de gebouwen dan die daar staan?
Ja, die moeten behoorlijk zwaar op palen staan allemaal. Maar dan nog, je ziet de omgeving om je heen wegzakken.
Storten daar ook gebouwen in? Of?
Valt er wel mee. Er zijn wel problemen. Wat je vooral ziet is dat infrastructuur, wegen, bruggen, langzaam maar zeker boven de rest uit begint te stijgen. En je ziet soms het water tot aan het brugdek staan.
Fascinerend is, we hebben in Nederland ook een uitdaging met drinkwaterwinning.
Ja,
maar we zijn super voorzichtig om niet zomaar ergens meer te gaan oppompen vanwege onder andere dit probleem. En daar hebben ze dat dus gewoon tientallen jaren gedaan. De stad groeit, we pompen het drinkwater op en we pompen onszelf naar beneden.
Daar komt het op neer. Nederlanders zijn gevraagd om een systeem te bedenken om die stad beter te beschermen. Maar waar je natuurlijk allereerst mee zou moeten beginnen is met stoppen van grondwaterpompen. Maar dan moet je de mensen wel een alternatief kunnen bieden. Ja, en met een stad die, nou ja, God weet hoeveel miljoenen inwoners heeft en een slechte infrastructuur, is dat dus een bijna onoplosbaar probleem gebleven.
Ja, nou, jullie zijn daar als Arcades heel lang actief geweest met de ontwikkeling van het Deltaplan. Wij Hollanders weten hoe je dat moet bouwen. Een nieuwe kustverdediging met opgespoten eilanden, onder andere. Dat project is niet doorgegaan. Waarom niet?
Nou, allereerst moet ik even zeggen dat ik zelf persoonlijk betrokken ben geweest bij dat plan. Maar dat het werk voor een groot deel ook door andere Nederlandse partijen is gebeurd. Ja. Onder andere Deltares, Witteveen en Bos.
Je kunt niet in je eentje de wereld opnieuw ontwerpen.
Dat kan absoluut niet.
Niemand kan
en
dat.
Laten we niet vergeten dat ook in die tijd het ministerie, Melanie Schulz, Rijkswaterstaat, allemaal een grote rol hebben gespeeld. Er is veel geld naartoe gegaan. Wat Nederland gedaan heeft, is eigenlijk een deltaplan bedenken. Een gigantisch deltaplan dat talloze miljarden zou moeten kosten. Maar waarvan wij vonden dat er ook geen alternatief voor was. Met die extreme bodemdaling kun je geen halve maatregelen nemen. En daar wilden de Indonesiërs toch niet aangaan.
Want hun kust ging dan echt veranderen, structureel. Want je verandert dan de kustlijn. En dat wilden ze niet. De vissers waren boos.
Het zou een enorme investering betekenen. Het betekent ook dat je jezelf dan eigenlijk voor de rest van je leven aan het infuus legt. Hè? Want je hebt dan een systeem dat je zult moeten beheren.
Ja.
En je hebt een enorme ingreep. Er werd gesproken over problemen met mangroves, visserij, noem maar op. Maar ja, eigenlijk bijna elk denkbaar probleem wat je maar verzinnen kunt speelde daar. Financieel, investeringen, andere spelers, Aziatische spelers.
Jij zei, er is veel geld naartoe gegaan. Ja? Ik bedoel, vanuit Nederland.
Nou, nee, maar dan praat je over miljoenen om advieswerk te financieren. Dan praat je niet over de miljarden die nodig zijn om zo'n project uit te voeren.
Waarom wordt dat gefinancierd vanuit Nederland?
Ja, laten we zeggen, langjarige historische relaties met Indonesië. We hebben zelf Jakarta gebouwd in de tijd. Laten we dat niet vergeten. En langzaam maar zeker de hoop.
Is dit schuldgeld? Dat wij als Nederlanders structureel meer aandacht hebben voor wat er in Indonesië gebeurt. En dus zeggen van, nou, daar gaan we dan ook geld aan uitgeven om te kijken hoe we Jakarta kunnen helpen?
Ik zou het geen schuldgeld willen noemen. Ik zou wel willen zeggen, het is een voortzetting van het ontwikkelingswerk wat we decennia lang gedaan hebben. Met de hoop van from aid to trade. De verwachting was dat die investeringen ons zouden helpen om Nederland te positioneren in de uitvoering van dat Deltaplan. En dan zouden Nederlandse partijen vooraan komen
dus
te staan.
Dus uiteindelijk niet gelukt, want ze hebben beslist om de stad te verplaatsen.
Ja, in die zin,
geen ook een bonnetje heeft.
In die zin kun je zeggen dat Jokowi goed geluisterd heeft. Hij is ook een paar keer hier in Nederland geweest om zich daarover te informeren. Hij heeft eigenlijk gezegd, voor zichzelf besloten, deze stad is niet meer te redden. Waarbij overigens het hoogwater nog maar één probleem is. Hè. Ze hebben er nog een paar in Jakarta. Het is natuurlijk een uiterst draconische oplossing. Het is wel heel bijzonder, want daarmee is Jakarta eigenlijk de eerste stad op aarde die op een soort reguliere wijze min of meer wordt opgegeven. Alleen er wonen nog steeds 30 miljoen mensen die natuurlijk nergens naartoe kunnen.
Oh, maar die nieuwe stad moet wel die mensen kunnen gaan huisvesten? Of komen daar gewoon nieuwe inwoners?
Nee, die stad dat wordt een administratieve hoofdstad waar misschien ooit eens een keer 100 of 200.000 of een kwart miljoen ambtenaren wonen.
Het probleem van die 30 miljoen mensen uit Jakarta met hun drinkwater tekort, dat los je daarmee niet op?
Dat los je daarmee niet op. Alleen het is niet meer het probleem van Jokowi natuurlijk, want het is geen hoofdstad meer.
Nee.
Dus de gouverneur en de burgemeester moeten nu aan de slag.
Oké. Nou, dit is een positief begin van deze uitzending.
Wat is dan, want als er 30 miljoen mensen wonen, wat is dan het meest grote doemscenario?
Ik zou zeggen, het doemscenario nu is dat er niets gebeurt. En dat betekent eigenlijk dat je iets krijgt wat je gradual retreat zou kunnen noemen. Langzaam maar zeker zullen de mensen naar achteren moeten. En Indonesiërs zijn overigens ongelooflijk flexibel. Die gaan daar heel lang, weten ze daarmee om te gaan. Ze stropen de broekspijpen op als het nat wordt. Ze zetten de televisie een trapje hoger.
Ja, maar ik bedoel
maar op een gegeven moment moeten ze achteruit.
Ja, maar ik heb het ook meest donker scenario. Kan dat betekenen dat er iets doorbreekt en dat daardoor de mensen gaan verdrinken? Of is het een langzaam proces?
Nou, het donkerste scenario zou je juist krijgen als dat deltaplan zou worden uitgevoerd en het zou niet goed werken. En zou niet goed uitvoeren.
Want dan blijf je met z'n allen achter
dan
die dijk
zitten.
Dan zit
je achter 10 meter hoge muren dadelijk. Ja. En dan stort de boel een keer in. Nu is het zo dat ze langzaam maar zeker steeds natter wordt en dat ze achteruit moeten. Er zijn ook wel al wat muren gebouwd. Onder andere bij de kustplaats Pluit heet dat. Dat is echt een wankeldun muurtje waar toch wel een paar honderdduizend mensen achter wonen. 4, 5 meter water.
Vanuit onze begrippen is dat geen dijk.
Dat is absoluut geen dagelijks. Nee. Dat is een muur. Dat is een muur.
Een muur. Ja. Een stad waar de situatie nog wel nijpender is, is Miami. We gaan naar de andere kant, richting Amerika. Wat is daar aan de hand?
Ook Miami heeft een Achilleshiel. Dat is precies tegenovergestelde eigenlijk van Jakarta. Ook uniek weer. Miami is op uiterst solide ondergrond gebouwd en zakt nog geen millimeter. Dat komt omdat die ondergrond uit kalksteen bestaat. Het voormalig koraalrif. Dat betekent dat je daar fantastisch op bouwen kunt. De bouwers smullen ervan. Maar het betekent ook dat je op een hele poreuze ondergrond staat. En dat je met Nederlandse maatregelen, zoals dijken of stormvloedkeringen, het zeewater niet kunt tegenhouden. Dat zeewater, dat komt er gewoon onderdoor. En dat kolkt onder die stad door, maar komt in die stad ook omhoog. En op een hele mooie dag noemen ze dat blue sky flooding. Dan liggen de toeristen aan het strand te genieten van het mooie weer. Terwijl midden in Miami het water uit de kolken omhoog komt gestroomd.
En dat is ook als gevolg van de klimaatverandering, de zeespiegelstijging, warmere zeewater. Is dat effect nu sterker dan 10 of 20 jaar geleden?
Ja, voor Miami geldt dat zeespiegelstijging een van hun grootste problemen is. Ander probleem is ook hier het vastgoedprobleem. Er wordt onvoorstelbaar veel gebouwd en geïnvesteerd.
Ja, want de markt heeft hier aan jouw verhaal weinig boodschap. Want de vastgoedmarkt doet het waanzinnig in Miami.
Die doet het waanzinnig. Voor mijzelf zou ik het wel een soort van piramidespel op termijn willen
omdat
noemen.
Het een keer fout
vroeg gaat. Vroeg of laat moet het een keer fout gaan.
Want er gaat heel veel geld natuurlijk. Ja. Luxe hotels, appartementen, vastgoedkantoren.
Ja.
Ja, wordt gewoon allemaal gebouwd. En er wordt niet ingeprijsd dat het een stad is die misschien in de toekomst onhoudbaar is.
Absoluut niet. En dat is toch omdat iedereen denkt op een termijn van pak een beet 5 jaar of misschien maximaal 10. En niet in termen van over 25 of 50 jaar is hier een probleem. Want iedereen wil dan van het probleem af zijn.
Wat zegt jou dat over dat samenspel tussen aan de ene kant je voorbereiden op de klimaatverandering, dus klimaatadaptief worden als wereld en als wereldstad. Ja. En aan de andere kant de grillen van de vastgoedmarkt die daar blijkbaar nog geen boodschap aan heeft.
Nou, Miami is wat dat betreft een vat vol tegenstrijdigheden. Er zijn mensen die ontzettend bezorgd zijn, ook op gemeentelijk niveau, die keihard werken aan klimaatadaptatie. Maar er loopt ook een gouverneur rond die het woord klimaatadaptatie verboden heeft zelfs. Dat mogen zijn ambtenaren niet eens in de mond nemen.
Ron DeSantis.
Een mooie man.
Bijzondere man.
Ja,
oké. Okay, dus dat is een vat vol tegenstrijdigheden. Maar we zaten lekker in de doemscenario's.
Ja.
Waar beweegt dit naartoe?
Het doemscenario hier is denk ik niet dat het water de stad instroomt. Het doemscenario hier is denk ik dat het geld de stad uitstroomt. Want wat er gaat gebeuren is dat de financiële markten natuurlijk wel gaan reageren. Het wordt steeds moeilijker om een verzekering af te sluiten. De premies gaan hem ook. Autoverzekeringen zijn moeilijk te krijgen. Op een gegeven moment gaan natuurlijk hypotheekvoorwaarden gaan omhoog. En langzaam maar zeker zie je dan dadelijk toch weer, wat al eerder is gebeurd in Florida, de bordjes house for sale hangen. En dan kan het ook wel weer eens hard gaan natuurlijk. En zeker als je dan eens een keer een hurricane krijgt. Want Miami heeft best wel geluk gehad de afgelopen jaren. Met hurricanes die er net langs gescheerd zijn. Je hebt het vaak in het nieuws gezien. Hè? Veel problemen in Florida en net niet in Miami. Kan de volgende keer ook gewoon raak zijn.
Ja, precies. En dan dat kan het wel weer een duwtje geven. Dat ook de vastgoedmarkt denkt, oei.
Ja,
de vastgoedmarkt zijn ook gewoon individuen. Hè? Want dat je ziet bijvoorbeeld in de pandemie zijn gewoon heel veel mensen, bijvoorbeeld die in New York werken, die zijn naar Miami verhuisd. Dacht, ik kan ook gewoon lekker in de zon gaan zitten en vanaf mijn eigen bureau
Amerikanen,
mijn werk doen.
Amerikanen hebben thuiswerken ontdekt.
Ja, het is wat. Daarom zaten New York half leeg, de kantoren. Ja,
precies. Het vastgoed in kwetsbare kuststeden, daarover gaat het in deze aflevering van Vastgoed Gezocht. In het centrum van 's werelds bekendste stad wordt nu gebouwd aan een nieuwe kustverdediging die de peperdure gebouwen in het gebied moet beschermen tegen stijgend water. Collega John van Schagen weet meer.
In Nederland zorgde een grote overstroming in 1916 voor de aanleg van de afsluitdijk. En de deltawerken in Zeeland, die kennen een soort gelijke aanleiding met de watersnoodramp in 1953.
In verschillende plaatsen in het westen van het land is een noodtoestand ontstaan door abnormaal hoge waterstand.
En New York? New York had de orkaan Sandy in 2012.
Kort na middernacht bereikt de storm het vasteland. En dan is er geen houden meer aan.
Manhattan ligt slechts 2,5 meter boven zeeniveau. En dijken of duinen zoals in Nederland heb je daar niet. En zo kan een storm als destijds in 2012 voor enorme schade zorgen.
You would never think this was happening in New York. So the best way to deal with now is just not panic.
Paniek is er wel bij een ziekenhuis in New York.
Arcadis kreeg de opdracht om de kustlijn in het zuidoosten van Manhattan te verstevigen. Het gaat om een lengte van ongeveer 4 kilometer. Dit zogeheten Big U Project is onderdeel van het grotere Rebuild by Design initiatief. Er worden waterkeringen en dammen aangelegd en ook de afvoer van overtollig water wordt aangepakt. Daarnaast wordt er geïnvesteerd in groene infrastructuur, zoals parken en wetlands. Die vormen bij hoog water een soort natuurlijke buffer tegen overstromingen. Inderdaad, een beetje zoals wij dat in Nederland kennen van het project Ruimte voor de Rivier.
Ja, we praten verder met Piet Dirken van Arcades over dit verhaal, New York. Je bent de afgelopen 10 jaar hier in Kerel 40 geweest. Hoe hangt de vlag erbij daar? En het project?
Op zich prima. Er wordt hard gewerkt aan de uitvoering inderdaad van betere kustbescherming. We zijn op dit moment bezig met East Side Coastal Resilience. Dat is zeg maar de Lower East Side. We zijn daar afgelopen jaar hebben we daar nog met onze koning rondgelopen. Hebben hem het project mogen laten zien. Dat was erg indrukwekkend. De plannen zijn we nu aan het voorbereiden.
De vraag is of de koning het ook indrukwekkend vond wat jullie daar maakten. Misschien andersom relevanter.
Nou, dat vond hij absoluut wel. En ook de New Yorkers waren onder de indruk van zijn komst. In die zin was het een erg mooi samenspel. Daar was iedereen erg tevreden over.
Ja.
Dus terwijl we Eastside aan het uitvoeren zijn, wordt de volgende fase naar het zuiden toe, zeker ook interessant voor de vastgoedmensen, het Financial District en Seaport voorbereid. Dat is dus de omgeving van Wall Street, waar we mee aan de slag gaan de komende jaren. En dan om het hoekje van de Battery, om het zuidpuntje heen naar de westkant, ligt een grote, zeer luxe wijk. Die heet Battery Park City. Dat is geloof ik zelfs de duurste zipcode van de Verenigde Staten. Daar zijn we op dit moment bezig ook met verbeteren van de kustbescherming als een design-build contract, zoals dat heet, samen met een contractor, Turner, Amerikaanse contractor. En daar zullen we de komende jaren dus heel snel zowel ontwerpwerk als ook uitvoerend werk gaan doen. En dan is een deel van Zuid-Manhattan goed beschermd. Maar dan heb je alleen maar een paar mijl van Manhattan beschermd.
Ja, interessant. Manhattan zelf is een kilometer of 15 uit mijn hoofd. Ja.
En de hele kustlijn van New York is ongeveer 600.
Precies.
Dus het is maar een heel klein stukje.
Het gaat
wel een duur stukje.
Ja, precies. Het gaat om deelprojecten die minimaal een miljard per stuk kosten. Wie betaalt dat eigenlijk?
Dat is grotendeels betaald door de Amerikaanse overheid. Lokale overheid, de City of New York. Met cost-sharing, een deel van die financiën komt ook vanuit federaal, vanuit Army Corps, vanuit andere partijen. Battery Park City, die rijkste zipcode die ik net noemde, is voor een groot deel particuliere financiering. Ja, wordt door de eigenaren en ontwikkelaars.
Ja, dat wilde ik vragen. We hebben wel eens eerder een uitzending gemaakt over New York met One Architecture, een bureau wat daar heel actief is.
Matthijs Bouw was toen bij ons in de uitzending.
Ja Matthijs heeft dit werk voorbereid wat wij nu mede uitvoeren.
Precies. Ja. We zullen een link in de show notes zetten voor de podcastluisteraar naar die uitzending om die koppeling even te maken. Maar wat interessant is, je zegt dat laagste gedeelte, die duurste postcode van Amerika, vind ik interessant, dan is er dus in het vastgoed eigenlijk een businessmodel om die kustbescherming te betalen. En wordt daar dan ook op gestuurd door de gemeente en de overheden door te zeggen, ja, als we dit gaan beschermen, de mensen die hier willen wonen en de kantoren die hier ontwikkeld willen worden, die kunnen eigenlijk hun eigen bescherming wel betalen, want zo duur is deze postcode.
Laat ik het zo zeggen, ik denk dat ze er niet een volledig plan voor hebben, maar de Big U, het idee van Henk Ovink, hè, is eigenlijk niet om een complex
de watergazant van
onze watergoeroe, onze watergazant. Het idee was niet om een compleet systeem te maken van naadloos van A naar B, maar was meer om een soort van inspirerend gedachtegoed te injecteren van zo kun je het doen, maar dan moet je het wel met z'n allen op willen pakken. Dus hij wil inderdaad graag dat anderen het initiatief mee opnemen en dat kunnen lokale communities of counties zijn, maar ook private investeerders. Het idee is dat het als het ware een beetje een sneeuwbaleffect gaat krijgen. Dat zie ik nu nog niet helemaal gebeuren in New York. Maar wat je wel ziet, een beetje een ironische constatering, is dat het op dit moment het ernaar uitziet dat klimaatadaptatie vooral gedaan wordt door diegene die het betalen kan. En dan heb je het inderdaad over New York en Manhattan. Ja. Maar dan heb je het ook over Nederland of over Engeland met de Environment Agency. En daarbuiten in de rest van de wereld zie je niet veel.
Ja, wat ook zo bizar is natuurlijk van New York, dat is natuurlijk ook echt iets op zichzelf, maar ook die Amerikanen. Je hebt in de Hudson heb je dat Little Island Park, wat daar gebouwd is. Dat is echt waanzinnig overigens om te zien. Dat is een klein eiland op palen, wat natuurlijk ook onderdeel is van die waterkering.
Ja.
Maar dat eiland is, ik geloof dat de kosten 130 miljoen waren. Dat is gewoon betaald door een geschonken door een particulier. En dat kennen wij natuurlijk bijna niet. Hè? Of bijna niet, dat kennen wij helemaal niet.
Nee, maar je krijgt dus ook een soort klasseklimaatadaptatie.
Ja, ja. Daar komt het wel op neer.
Ja, dat is mooi. Nou ja, zeker als je Jakarta vergelijkt met...
Ja, precies. Eigenlijk een vorm van gentrification.
Ja, nee, ja, ik wil het zo nog even over Afrika hebben met je. Maar eerst nog even terug naar New York. We hebben het hier over het beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering.
Ja.
Adaptatie houdt ook in dat we ons aanpassen aan de klimaatverandering. Bijvoorbeeld door op een andere manier het vastgoed te ontwikkelen in New York. Nature-based solutions te bouwen. Wat als het water wel Manhattan instroomt en ik heb er eigenlijk helemaal geen issue mee in mijn vastgoed, in mijn kantoor, in mijn woning. Wordt daar ook op ingezet en heeft Nederland daar ook een rol in?
Daar wordt ook op ingezet. En laten we niet vergeten, New York ligt niet beneden zeeniveau. Nee, dus in die zin is het wat makkelijker dan hier. Maar ook veel makkelijker dan New Orleans, hè, waar ik daarvoor jaren heb gewerkt.
Naar aanleiding van Katrina.
Katrina, inderdaad. Wat je in New York ziet, is dat er eigenlijk een beetje het omgekeerde was aan de hand was voor Sandy. Het eerste telefoontje wat ik in de tijd kreeg, kwam van Verizon. Die mij vroegen hun te helpen. Een hoofdgebouw op 140 West Street stond onder water.
Verizon is een provider, toch?
Een provider, ja. Die hadden hun grote kantoor op de hoek staan van het World Trade Center. Zij gingen onder water. En dan niet alleen maar eventjes de lobby, maar 6 kelderverdiepingen liepen onder water. En op mijn vraag van wat er allemaal in zat, was het antwoord 1 woord.
Alle servers.
Everything. Wat betekende dat dus onder andere Wall Street een paar weken op zwart is gegaan. En toen ik hem vroeg hoe ze er in godsnaam bij kwamen om dat onder de grond te bouwen, zeiden ze, ja, moet eens even kijken. Na 9-11, dit gebouw was zwaar beschadigd. En toen wij onze security advisors vroegen, hoe kunnen wij het beste gaan bouwen? Toen wezen ze met hun vinger naar beneden. En toen zeiden ze, below grade. En dat is in heel New York gebeurd. Gebeurt overigens ook om financiële redenen. Dat zijn natuurlijk de goedkopere meters. Iedereen heeft zijn meest vitale infrastructuur onder de grond gestopt.
Laten we de Amerikanen niet gek verklaren. Ja. Want toen hier het ziekenhuis in Amsterdam onder water kwam te staan, omdat er een waterleiding brak, stonden ook de servers in de kelder. En was er een probleem bij de VU, waar Wouter Bos toen in de directie zat, dat jaar. En hadden wij dat ook onder water gezet. We moeten allemaal leren, blijkbaar.
Precies. En nog een recenter voorbeeld. We hebben natuurlijk de fantastische situatie had 2 jaar geleden met de Maaswerken. Zware overstromingen in Duitsland en België. We zagen gelukkig voor het eerst dat onze Maaswerken en onze ruimte voor de rivierprojecten, dat die werken. Hier en daar piepte en kraakte het, maar het werkte best goed. Alleen, we hadden een heleboel dingen daaromheen vergeten. We hadden Valkenburg vergeten. We hadden ook vergeten dat de stroom kan uitvallen, dat de A2 onder kan lopen. We moesten ziekenhuizen evacueren, maar ook ouderenzorg en zelfs hospicen moesten ontruimd worden. Omdat dus niet goed over resilience was nagedacht. Ja, over het concept van weerbaarheid. We dachten allemaal, met die Maaswerken is het wel goed. En over de rest is niet goed genoeg. Dat moeten ook wij doen.
Ik wil nog even een vraagje stellen wat persoonlijke aard. Want als je natuurlijk Miami, New York denkt, dan denk je logischerwijs Haarlem. Hè? Dat komt dan in dat rijtje. En Haarlem en omgeving, daar wonen wij alle 2.
Ja.
En loopt mijn kelder en die van mijn hele omgeving loopt al de hele winter onder. En heb ik begrepen, en daar zijn we nu over in gesprek met de overheid, dat dit onder andere komt omdat een tijdje geleden alle pompen eigenlijk uit zijn gezet. En waarom? Omdat het gebied moet terug naar, het natuurgebied moet terug naar hoe het er in 1870 uitzag. Hoe kijk jij daar tegenaan? Want die huizen stonden nog niet in 1870. Maar nu gaan we de natuur terugbrengen naar 1870. Pompen gaan uit. Water mag omhoog komen. Maar ja, nu lopen alle huizen onder.
Ik ken dit hele specifieke geval niet. Dus gevolgen en oorzaken moet ik even dan aan jou laten. In zijn algemeenheid kun je zeggen, alles is een systeem in Nederland. En dat hebben we ook van de winter weer gezien. Hè? Toen we aan de ene kant de stormvloedkeringen moesten sluiten. Aan de andere kant liep alles vol met regen. En onze rivieren stonden vol. Ja, dat zul je steeds vaker gaan zien. Dat meerdere extremen tegelijk kunnen optreden. En dat we wat dat betreft veel robuuster moeten worden in onze aanpak. Maar ook dat we op individueel niveau allemaal ietsje meer tegen een stootje zullen moeten kunnen. Nou, voor het specifieke geval natuur versus bewoning of natuur versus landbouw komt ook nog wel eens vaker voor. Ja, ook daarvoor zul je dus een modus moeten vinden met z'n allen. En dat betekent dat het waterschappen wat moeten gaan spelen met die waterstanden. Moeten kijken hoeveel hoger dat kan om de natuur te laten tot zijn wasdom te laten komen. Terwijl tegelijkertijd natuurlijk woningeigenaren niet zou mogen hinderen. Nou ja, het is een moeilijk spel.
Het is in dit geval, want vlak tegen dat Kennemer ligt natuurlijk de Haarlemmermeer. Ja. Niet alleen de natuur, maar ook het feit dat door het pompen van de polder om de koeien te laten lopen, pompen we onszelf naar beneden. Dat is feitelijk wat er gebeurt, want het oxideert. Ja. Een van de strategieën daarin is dus het water wat hoger laten staan, Maarten. En dat betekent dat de polder dus wat minder zakt. Maar dan komen we bij vastgoed, want daar gaat het programma over. En de vraag, moet je dan bouwen in die polders met al jouw internationale ervaring? In die wereldsteden, in die kuststeden. De hele Randstad is eigenlijk één grote kuststad die ook nog onder NAP ligt. Hoe moeten we nou omgaan met die vastgoedontwikkeling in bijvoorbeeld die laaggelegen polders?
Ik zou zeggen, korte tot middellange termijn zit je prima in de hele Randstad. Nederlandse ingenieurs zijn uitstekend in staat om de uitdagingen die er zijn op te lossen. Dat hebben we al eeuwen en eeuwen laten zien. Als de zeespiegelstijging beperkt blijft tot pak een beet een meter per eeuw, denk ik dat we dat ook nog wel een hele tijd volhouden.
Kunnen we ons prima beschermen.
Maar als dat harder gaat, dan wordt het langzaam maar zeker problematisch. En dan zullen we hier en daar op de allerlaagste plekken, denk aan Zuidplas en zo, zullen we iets anders moeten gaan aankijken tegen investeringen. En er komt er nog eentje bij. Ik denk dat we nu ook allemaal geleerd hebben in het afgelopen jaar dat klimaatverandering niet alleen maar geleidelijke zeespiegelstijging en geleidelijke grotere stormen is. Maar het betekent per onmiddellijk enorme extremen van hoog naar laag die elkaar in razend tempo afwisselen. Dus de klimaatextremen zullen ons ook in het komende jaar voor veel meer nieuwe uitdagingen gaan plaatsen.
Piet Dirke, dankjewel voor al deze enorme inzichten. Ik zei al, ik wilde nog even naar Afrika toe, maar in een halve zin dan. Heb je daar projecten of heb je ambitie om ook Afrikaanse wereldsteden te helpen? Want dat is een andere business case dan Manhattan.
Dat is eventjes anders, ja. Ik heb zelf inderdaad onder andere in Kenia, Marokko en Nigeria gewerkt. Een vorige werkgever. Arcade zelf is niet actief in Afrika. Behalve dan dat we er wat, laten we zeggen, social responsible werk doen. Ja. Corporate social responsible werk met onze stichting die we samen met UN Habitat hebben. Maar voor Arcades is er op dit moment geen verdienmodel in Afrika, om het maar heel simpel te zeggen.
Ja, het is een zakelijke, maar soms ook pijnlijke conclusie. Maar ja, we kunnen niet de hele wereld tegelijk helpen in die zin. Dank voor jouw verhaal, Pieter Dirke van Arcades. Maarten, heel veel plezier in Cannes, de MIPIM.
Ja.
Neem de verhalen mee, neem een microfoon mee.
Ik neem een microfoon mee.
Ja, heel goed. Dan ben ik benieuwd naar de verhalen van de MIPIM. Dit was vast goed gezocht. We zijn er natuurlijk als radioprogramma en als podcast. Abonneer je even, dan mis je nooit een aflevering. Voor nu, bedankt voor het luisteren. Dag.
Vast goed gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Vastgoedfinanciering voor ondernemend Nederland.